Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Meen.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van Koken met Hildegard. Ook in het komende werkjaar zullen we maandelijks te gast mogen zijn bij Sylvia Brunet in Sint-Laurens. Zij is helemaal doordrongen van de voedingsleer van Hildegard, waarin zij zich sinds meerdere jaren verdiept en waar zij ons kennis mee laat maken doorheen verschillende menus en recepten. Sylvia, ook dit jaar gaan we verder met de mooie gewoonte om te beginnen met een gebed.
Zeer goed, ja. Ik begin met een gebed van de heilige Hildegard en de titel is Inzicht. Niets is zoeter voor mij, o mijn God, dan naar de schepper van het heelal te spoeden. Wat ik beloofd heb aan u met hart en mond, wil ik inlossen, zoals ik beloofde, u, mijn rechtvaardige rechter. Verstand en inzicht branden in mij en beslissen tot ware tucht, want liever keer ik terug naar de levende God dan te verdwalen in dwaze dwaling. Zo. Vandaag staat er heel wat op het programma. We gaan een appelcake, een appeltaartje maken, maar dan ook soep, de kalfspootbouillon en dan ook nog het middagmaal eigenlijk zelf met speld pasta. Ik zal beginnen met het appeltaartje bereiden, maar helemaal voor ik begin zal ik toch eerst de groenten opzetten voor de soep. Dus die heb ik eigenlijk al voorgesneden. En dan gaan we dat eerst koken. Dus dat is courgette. Ik heb 3 courgettes in blokjes al gesneden, zodanig dat het al een beetje vooruit gaat. Ik zal dat nu in het water doen. Dus in het water. En ik zal dat gewoon opzetten. Dus op volle kracht. Het vuur op volle kracht. Zodanig dat dat intussen kan koken. Want dat is natuurlijk zo, als je eten klaarmaakt, dat je altijd moet zien waar gaan we mee beginnen. En gaan we dat allemaal klaar krijgen dan tegelijkertijd. Dus ik begin nu met appeltaart en daarvoor heb ik nodig 230 gram rietsuiker. Dus ik zal de rietsuiker nemen en afwegen. Dus 230, heilige Hildegard raadt dus rietsuiker aan. Dat is niet een suiker waar er niets meer in zit. Er zitten daar nog wat mineralen in, dus dat is beter dan een volledig witte suiker. Dus ik ga nu 230 gram afwegen. Zodanig, ja, dat zijn toch wel enkele eetlepels hoor, 230. Dus dat is wel tamelijk wat suiker, maar dan is natuurlijk ook de bedoeling dat de appeltaart is voor verschillende personen. Dat is niet voor één persoon, dus dat wordt dan gedeeld als je dat opeet. Dus ik ben hier bijna aan mijn 230 gram, ja. Zo, 230 gram suiker. Dan 180 gram roomboter. Dus ik zal de suiker heb ik afgewogen. Die zal ik nu in een grotere kom doen, om dat dan allemaal te mengen. Dus ik doe dat gewoon in een grotere kom. En dan heb ik de roomboter al afgewogen. Ik zal eens tonen wat ik gebruikte. Ik heb een biologische roomboter gebruikt. Dus zo, het staat erop, roomboter. Wat wil dat ook zeggen? Dat wil ook zeggen dat je geen gezouten boter neemt, dus gewoon een roomboter. Dat heb ik afgewogen. Kijk, dat ik hem hier goed, de pot goed op het vuur zet. En dan mag die boter bij de suiker. De boter bij de suiker, dus die is al redelijk zacht, want ik had ze al voordien uitgehaald. En nu zal ik dan met mijn vork gewoon de suiker en de boter vermengen. Dus dat is al vrij zacht, die boter, dat zal goed gaan. We zullen dat mengen. Dan hebben we de basis al voor een goede appeltaart. En hier in Vlaanderen kan men zeer goed koken. Dus de meeste vrouwen, ook mannen en al. Als ik mannen heb in mijn cursus, die kunnen ook zeer goed koken. Ik heb een man die zeer goed pannenkoeken kan bakken. Dan heb ik iemand die zeer goed sausen kan maken. Dus zowel mannen als vrouwen kunnen hier in Vlaanderen zeer goed koken. En Hildegard komt hier goed tussen, omdat zij ook alles aanraadt. Eigenlijk een zeer goede keuken. Eigenlijk een keuken met echt eten. En als je een goede basis hebt, dan is dat goed. Dan zal je niet veel tekorten in je lichaam hebben. Als je alles weglaat uit je voeding, vet, zout, suiker, dan ook vlees, dan krijg je op een bepaald moment tekorten en dat moet dan aangevuld worden met medicamenten of zo. Het is altijd beter als je dat kan doen met de voeding zelf. Dus hier is het, dat is allemaal al goed vermengd bij mij, boter en suiker. En dan komen er 5 eieren. Ik heb wel kleinere eitjes, omdat dat van krielkippen zijn, dus ik zal een eitje meer nemen. Ik heb dat ook al uit de koelkast gehaald. En dan zal ik dus de eierdooien scheiden van de eiwitten. Dus we gaan dat zo doen. Eierdooien apart. Maken dat er niet te veel eiwit bij de eierdooien zijn. Omdat we die eiwitten nog gaan opkloppen ook. Dus dat maakt het beslag luchtiger. Dus ik doe dat nu zo. Zijn eitjes van onze eigen kippen. Dus hele mooie dooiers. Die krijgen natuurlijk altijd goed eten. Hè. Die krijgen groenten. Die zitten ook buiten. Die zitten te scharrelen.
En krielkippen, zijn dat kleine kippen?
Dat zijn kleinere kippen. En dat zijn kippen die zeer goed broeden. Hè. Dat die kunnen heel goed broeden. Ze zijn niet zo heel veel kleiner dan. Maar het zijn eigenlijk geen echte grote, vette kippen. Dat zijn het niet. Het zijn een beetje normaler formaat. Eerder klein, maar ook niet heel klein. Hè? Dus dan zie je ook, de eitjes zijn iets kleiner dan van een grote kippen. Dus ik ben er bijna. Hè? Dus ze hebben een zeer, zeer mooie dooier. En ze scharrelen rond. En krijgen ook wat groen bij. Een beetje spelt erbij. Het zijn zeer, zeer gezonde kippetjes. Het laatste ei gaat erin. En nu zal ik die eiwitten opkloppen. Dus die eiwitten mogen stijf opgeklopt worden, zodanig dat het luchtiger is. Soms zeggen ze ook in de recepten, je mag daar bakpoeder bij doen. Maar ik ben daar niet zo'n grote fan van. Ik vind dat die bakpoeder altijd zo ergens een klein beetje een soort bittere smaak heeft. Maar je mag dat doen. Maar als je bakpoeder gaat bijdoen, is dat omdat het allemaal veel beter zou rijzen. Hè? Maar ik zal dat hier doen met de eiwitten. Ik zal ze eventjes opkloppen totdat ze stijf opgeklopt zijn. Dat is al gebeurd. Het is niet als ze hier bezig zijn met bouwwerken bij Radio Maria. Het is gewoon eiwit opkloppen. Voilà, dat hebben we al. En nu zal ik heel voorzichtig bij die suiker en bij de boter zal ik de eitjes, de eidooiers erbij doen. Dus die giet ik daar nu bij. Zo. En dan gaan we dat ook goed roeren daarin, he. Alles goed roeren om het deeg te maken. He. Het is eigenlijk een soort cake, he. Het is eigenlijk meer appelcake dan appeltaart. Het is dus niet dat ik een aparte bodem maak. Het is allemaal samen een deeg, dat zal dan ook in de vorm gedaan worden. En nu zal ik natuurlijk nog moeten bloem hebben, he. Een 250 gram speldbloem, witte bloem van speld. Hildegard werkt altijd met speld. Hè. Ik heb eigenlijk geen andere, buiten rogge. Roggebloem heb ik ook in huis, maar enige gewone tarwebloem heb ik niet. Omdat je met speld eigenlijk alles kan klaarmaken. En sommige mensen zeggen ook tegen mij, onlangs zei er iemand tegen mij, ik heb allergie en ik heb een allergie aan spelt. Dat kan natuurlijk omdat er daar ook gluten in zitten. Maar als er allergieën zijn, dan is dat, ja, dat kan zijn aan spelt of aan iets anders. Dan is eigenlijk altijd een teken dat de darm zou moeten gereinigd worden. Dat is eigenlijk de echte oorzaak van allergieën. Dus als de darm eventueel kan gereinigd worden bij heel zuiver eet, dan zou het ook kunnen gebeuren dat je die allergie tegen spelt niet meer hebt. Nu zet ik mijn weegschaal weer op nul. En ik zal 250 gram witte spelbloem nemen, afwegen. Je moet altijd zien, oké, als je ziet dat deeg te slap is, of te, je moet dat zelf ook een beetje bekijken. Hè? En je ziet hier een 250 bloem. We gaan dat erin doen. Zo, 168. Misschien nog een klein beetje bij. Zo, ik zal die bloem daar ook al bij doen. Ik zal die bloem dus bij het mengsel doen van boter, suiker en eieren. Dus dan gaan we daar goed in mengen. Ik zal zien als dat genoeg bloem is of niet. We gaan dat daar een keer goed inroeren. Ja, dat zal zeker genoeg bloem zijn. Maar het is nog allemaal vrij stevig natuurlijk. Die eiwitten moeten daar ook nog bij. Dus dat gaan we goed mengen. Dus dat is goede voeding, hè? De rietsuiker. Goed voor de hersenen, zegt Hildegard. Om de hersen niet leeg, als ze, dat de hersen niet leeg zouden zijn, mag een beetje rietsuiker eten, ook amandelen. Dan hebben we onze speldbloem, de boter. Dus allemaal eigenlijk echt goed eten, goede ingrediënten. Ja, die bloem, dat zal genoeg zijn, denk ik. En dan gaan we daar heel luchtig de eiwitten. Maar voordat ik dat zal doen, zal ik eerst toch mijn vorm invetten. Dus de bakvorm invetten. Hè. Zal ik hier zeggen wat ik gebruik? Kijken als dat erop staat. Dat is ongeveer een 24 centimeter. Dus dan neem ik nog een beetje boter bij. Neem ik nog boter. Van de roomboter. Ik zal dat eerst invetten. Ik zal, het blik moet ingevet worden. Want ik gebruik eigenlijk niet van die vormen waar dat je dat dus zo gemakkelijk kan uithalen. Hè? Dus waar dat je geen boter meer moet gebruiken. Dus de vorm invetten, dat gaan we eerst doen. Dat is eigenlijk een cake, die heb ik nog gebakken. Als er in Eeklo de Alpha-cursus was, misschien zijn er wel mensen die dat kennen. Hè? Dat is een soort een cursus ook voor godsdienstverdieping, geloofsverdieping. En dat was ook verschillende keren, hè, dus dat de mensen mochten komen. En dan, voor een laatste bijeenkomst, heb ik dan voor hen die appelcakes gebakken hier. En dat viel enorm in de smaak, hoorde. Intussen zijn mijn courgetten ook aan het koken. Dus we moeten dat allemaal een beetje in de gaten houden. Dat is, de courgetten worden gekookt, gedeeltelijk omdat we vanmiddag ook de courgette gaan eten. Bij de pasta, maar ook omdat we dat gaan gebruiken in de soep. Dus nu is dat allemaal ingevet. Het is ingevet. De rest van de boter steek ik terug in de koelkast. Eventjes de handen afwassen. En dan zal ik nu die opgeklopt eiwit zal ik nu bij het mengsel doen. Hè? Dus bij hetgeen dat ik hier al klaar heb. Dat zal nu heel lichtjes het eiwit daarin doen. Dus niet te zwaar. Dus zodanig luchtig werken dat het ook nog luchtig blijft. Dat eiwit, dat je het niet helemaal weer kapot doet. Het voordeel van courgetten, ik hoor dat hier, is dat dat heel vlug klaar is. Ik had ze nu natuurlijk wel al in blokjes gesneden om niet altijd maar te moeten schillen. Dus ik ben bezig met het eiwit hier onder het andere mengsel te mengen.
Het eiwit dan eigenlijk een beetje als alternatief voor bakpoeder?
Ja, het is natuurlijk niet zo sterk als bakpoeder. Als je bakpoeder gebruikt, ja, zal je zien dat dat veel meer rijst. Dat rijst veel beter, maar ik weet niet of dat altijd nodig is dat dat zo heel hoog komt. Hè. Dat, volgens mij heeft dat altijd zo'n licht bitter nasmaak, bakpoeder. Eiwit doe ik daar dus heel rustig in. Dus dan zie je ook dat de deeg natuurlijk veel luchtiger en losser wordt. Hè. Dus nog een beetje eiwit erbij. Dus ze zijn goed opgeklopt. Hè. Normaal zeggen ze dan moet je die pot kunnen omdraaien, boven je hoofd houden. En dan mag het eiwit er niet uitkomen, dan is het vast genoeg geklopt. Hè. Maar het is zeker vast genoeg geklopt. Dus ik doe dat daarbij. Ik meng dat er allemaal mooi onder. Zo. Allemaal ondermengen. Dat is goed. Zit er bijna helemaal in. Het is nog een beetje witte vlokjes van het eiwit. Dus hebben we al een heel, heel goed deeg. Dat is al heel lekker, hè. Die combinatie natuurlijk. Ja, dat is die combinatie van vet en suiker. Dat is natuurlijk onverbeterlijk eigenlijk, hè, van smaak. Niet met margarine werken, hè. Geen margarine werken, hè. Want dat is iets helemaal anders. Dat is een heel ander bestanddeel dan boter, hè. Daar zitten er olieën in en dat is dan opgewarmd en weer afgekoeld en zacht gemaakt en weer hard. Dus geen margarine gebruiken. Werkelijk de echte boter.
Is ook wat van zo'n voetstuk gevallen, hè, de margarine de laatste tijd.
Ja, dus vooral omdat dat ook heel chemisch bewerkt is. Mm-hmm. Hè? Dat is een chemisch inzicht. Mensen zeggen tegen mij, ik kook zonder vet en zonder zout en zonder suiker. Maar ja, wat heb je nog op den duur? Hè? Gebakken lucht, denk ik dan. En nu komt ons geheim wapen hier. En ik heb dus er zit nog geen amandelpoeder in, hè. Maar ik heb hier de Amaretto, de echte Di Sarono. Dat ken je wel, dat is een amandellikeur. Dat is heel, heel lekker. Daar zal ik 2 lepeltjes van in doen. En wat gaat er gebeuren als dat bakt? Die alcohol verdampt daaruit. Hè. Dus gewoon... Ken je de Amaretto? Ja, iedereen kent hier de Amaretto. Dat is heel lekker, hè. Wil je daar een klein beetje van proeven? Nee.
Is een beetje vroeg op de dag.
Is nog vroeg op de dag. Dus ik kan daar nu 2 eetlepels, hè, in doen van de Amaretto. Als je Amaretto koopt, de echte Amaretto kopen, niet een soort goedkope versie, die dan eigenlijk heel vermuft ruikt en die niet met amandelen gemaakt is. Dus je moet van de eerste keer het goede kopen. En dat gaat dan wel normaal een tijdje mee, hè, de Amaretto. Dus ik neem altijd een Amaretto Di Sarono, de echte. Dus dat zit hier nu ook al in mijn deeg. En dat is natuurlijk zo'n beetje om de amandelen daar ook in te brengen. Hè? Zoals de heilige Hildegard dat wil. Dus ik heb hier eigenlijk echt een heel soepel deeg. En daar gaan we nog appeltjes bij doen. Dus dan zal ik 3 kleine appeltjes schillen en in schijfjes doen. We gaan dat hier op een plank doen. Ja. Dus appeltje ook goed volgens de heilige Hildegard. Zijn bio-appels, dus zijn goede appeltjes. Ik zal ze eerst schillen. Met een klein mesje zal ik ze schillen. De appeltjes zijn zo blozende appeltjes. Kleintjes, dan mag, dan moet niet te groot zijn daarin. Zal ik het hierin doen. Ik schil dat, hè. Dat is gemakkelijker verteerbaar dan. Dus dat zijn 3 kleine appeltjes die daarbij gaan. En dan is het eindelijk ver klaar. Dus de oven moet voorverwarmd zijn nu. Op 175 graden, dat heb ik intussen al gedaan. En dan moet de cake eerst een kwartiertje bakken op die 175 graden. En daarna nog een half uur op 150 graden. Dus ik ben nu eerst bezig met die appels. Dus dan moet je wel eventjes in de gaten houden. Dat wil zeggen, 175 graden, je bent direct te bakken. En dan ga je over naar een 150 graden. Dat wil zeggen dat je zachter laat bakken, zodanig dat je cake niet verbrandt. Dus ik ben hier al aan mijn eerste appeltje. Nu nog een tweede, normaal 3 of 2, zoals het past. Zoals je dat daar kan insteken dan in schijfjes. Ik ga die appeltjes in schijfjes snijden. En zo mooi recht zetten in de cake zelf. Zodat je iedere keer, dus niet helemaal over de cake verdeelt, maar wel nog dat je ziet waar dat de appels zitten. Nu op het recept, op de website ga je dat wel zien. Hè. Dus dat is natuurlijk, je ziet dat nu niet, ik moet dat uitleggen. Hè. Dus als je een van de partjes van de appels in fijne schijfjes snijdt, dan hou je die schijfjes samen en zet je ze recht in het deeg. Dus dan ga je zien, in een deeg ga je verschillende appelvlakjes hebben. Nu, als je het anders doet, is het ook goed hoor, want het komt eigenlijk wel op hetzelfde neer. De smaak zal wel hetzelfde zijn. Dus ik heb hier nu verschillende appelpartjes al. En nu zal ik een deeg in de vorm doen. Ik zal eerst mijn deeg, dus dat ik nu helemaal gemaakt heb, met alles, al de ingrediënten zitten erin, zal ik eerst uitgieten in de vorm. Dat komt in de vorm uitgegoten. Dus alles goed uitschrapen uit de kom, of uit de kan, zoals je wil. Dus je ziet, ik heb eigenlijk geen, het is eigenlijk cake, hè? Het is eigenlijk niet echt taart, want ik heb geen bodem, hè. Ik zal het nu zeer goed er van onder ook uithalen. Dat alle ingrediënten erbij zijn. En dat dan mooi openstrijken. Het zit nog wat in. Dus we moeten zien dat we genoeg alle voedingsstoffen erbij doen. Zodanig dat je dus je verhoudingen hebt en je hoeveelheid hebt. Hè? Dat er niet te veel in de pot blijft zitten. Dus nog een klein beetje. Zo. Het zit er bijna allemaal in. Goed, het zit er bijna allemaal in. En ik zal dat nu met mijn vork mooi openstrijken in de vorm. Ik strijk dat mooi open. Het is zo een zeer dankbare cake. Heel lekker ook, heel lekker. Dus dat zit bij mij nu helemaal opengestreken in de vorm. Ja, bijna helemaal open, dat is goed. Dus het zit erin. En nu zal ik mijn appelschijfjes, ik heb nu mijn appelpartjes, en ik zal dat in fijne schijfjes doen. Dus ieder partje in fijne schijfjes, zodanig dat dat gemakkelijk kan haren. En dan steek ik dat in het deeg, en ik zet dat recht. Zo'n appelpartje in schijfjes gesneden recht in het deeg. Dat is het eigenlijk. Ja. Zijn zo'n beetje rond, hè. Dus nu ben ik bezig met ieder partje in kleine schijfjes te snijden. En ik steek dat dan zo schoon in het deeg en ik druk dat wat aan. Dat wil zeggen, het deeg zal er wat bovenop komen. Het is wel een beetje voorbereiding aan, hè, maar het zal een goed resultaat zijn. Dus ik zet dat wat rond.
Mijn kinderen zouden op dit moment vragen of ze de vork mochten aflikken.
Ja, je mag dat ook doen hoor, Nela, als je dat wil.
Ik ga me inhouden,
of,
denk ik.
Of Eduardo mag dat...
Het ziet er wel een lekker deeg uit.
Je mag dat doen hoor, je mag dat gerust doen. Wij doen dat ook altijd eigenlijk. Ja, want het deeg is zodanig goed dat eigenlijk praktisch niet meer moet gebakken worden. Je zou het zo kunnen opeten. Op het moment dat de elektriciteit of de gas uitvalt, wel, dan zou je toch nog goed eten hebben hoor. Dus ik heb dat nu rond gedaan. Hè. Dus overal zitten er nu zo appelpartjes. En ik heb nog één partje over. En dat zal ik mooi in het midden zetten. Zo. Voilà. Ja. Goed. Dat gaan we nu in de oven steken. Hè. Dus deeg is klaar. De appelpartjes zitten erin. Nu zijn de courgetten ook helemaal klaar, eigenlijk zacht gekookt. Ik zal er een deel van uithalen, want ik zal ook het volledige middageten klaarmaken met ook de courgetten. Ik heb daar een klein beetje courgetten voor nodig, voor dan bij de pasta te doen. De rest laat ik daar gewoon in de pot, die zijn gekookt. Ik zal dus een klein beetje afnemen hiervan, voor bij de pasta te doen. Zo. En dan heb ik ook nog voordien pastinaak gekookt. En die pastinaak, die is nu gekookt, die zal ik daar gewoon bij doen. En die pastinaak, die heeft eigenlijk zo de waarde van, eigenlijk meer de waarde van de aardappel. Hè. Dat is eigenlijk of dat je er zetmeel bij doet, dat bindt, dat maakt dat de soep meer gebonden is. En nu zal ik ook nog die soep mixen. Dus dat is ook eventjes weer lawaai voor die soep te mixen. Ik zal die eventjes van het vuur nemen. En ja, goed. Dus voorzichtig mixen. En intussen moet ik ook nog mijn taart in de gaten houden, maar hij moet eerst 15 minuutjes op 175 en dan zal ik moeten terugdraaien naar 100, naar 150. Dus ik moet de tijd in de gaten houden. Dus nu krijg ik zo een heel lichtgroene soep, een zeer mooie soep. Eigenlijk een hele lichte soep van kleur, maar heel lekker. Maar moet daar nu nog van alles bij. En dan is eigenlijk hetgeen dat ik vandaag ook wil uitleggen, is die kalfspootbouillon. Dat is hetgeen dat de Heilige Hildegard aanraadt voor de mensen die osteoporose hebben of pijn in de gewrichten. Alles wat dat met gewrichten en gebeente te maken heeft, is zeer goed als je die kalfspootbouillon. Die heb ik nu niet zelf gemaakt. Die kun je gemakkelijk kopen in de winkel. In de winkel bij Stefaan of in Oostenrijk of waar dat je bent. Of zelfs in Frankrijk. Maar dat wordt op verschillende manieren gemaakt. Maar de basis is het volgende. Dat is kalfspoot. Je moet dat vragen bij je beenhouwer. Dus eigenlijk het onderste van poten van kalf. En dan moet je dat zo'n één poot in 2 liter water koken. Je legt dat in koud water en dan kook je dat. Hè. En dan mag je daar kruiden bijvoegen, zoals de galgante, bertram, noot, muskaat. En dan als je voelt, zo na een uur en een half dat je dat gekookt hebt, dan mogen daar ook eventueel worteltjes bij, of andere groenten, of venkel, zoals je wil. Dat moet dan ook nog allemaal een keer gezeefd worden. En dat is dus heel sterk, want in feite heb je ook dat mergpijpje daarvan. Hè. En als je dus de problemen hebt of osteoporose, dat de benen te flauw worden, dan heb je dat nodig en dan moet je daar een kuur van nemen. Hè. Dan moet je wel echt alle dagen 1 bord soep. Hè. Want als ik heb dat nu gekocht in een doosje of in een blik. Je kunt dat eens op een glas enzovoort. En je gaat dat zien als je dat zelf zou koken en je laat dat dan staan, dat vormt een soort gelei. Dat vormt een soort gelei. En dan mag je bijvoorbeeld van, ik heb hier nu een klein doosje, laat ons zeggen van een 200 gram. Ik ga dat nu gewoon bij de soep doen. Ik doe dat gewoon bij de soep. Dus de kalfspootbouillon zit hier eigenlijk in mijn soep. Hè. En dan ken ik ook mensen die dat alle dagen toch een bordje soep eten. En dat bevat zodanig veel mineralen, dat uw lichaam kan dat zeer goed opnemen. Anders moet je pillen, medicamenten nemen. Maar als je dat neemt, dus dat is echt eten. Je ziet dat Hildegard niet alleen vegetarisch is, hè, dat ook vlees, of zelfs gebeente van vlees, dat belangrijk kan zijn om je lichaam voldoende te voeden. Dus het is zeker niet eenzijdig dat je zegt, ik mag geen vlees meer eten, of voor dierenwelzijn. Bij Hildegard is dat zeer, zeer gematigd. Dus niet te veel vlees, maar wel nu en dan vlees, en zeker die kalfspootbouillon. Ik ken iemand ook al, een beetje een dame op leeftijd, en zij zegt dat zij zich daar zo goed mee voelt, als zij alle dagen dat eet, dat ze werkelijk voelt dat dat een voeding is, En dat ze door en door gevoed wordt. En ze zegt tegen mij ook, ik versta niet hoe dat komt. Maar ze zegt, ik ben van al die dingen van Hildegard het best, zegt ze, met die kalfspotbouillon. En dat is waarschijnlijk ook door haar leeftijd, omdat die beenderen al wat brozer worden. En zij voelt ook dat daardoor al die mineralen in haar lichaam aangevuld worden. In een van de vorige uitzendingen heb ik zelf gesproken over die urticalcin, die ook dus goed is voor het calcium. Maar als je dat hier neemt, van Hildegard, ofwel maak je het zelf klaar, ofwel koop je het klaargemaakt, dan ga je voelen, dat is echt goed voor de mensen op leeftijd, of zelfs jonger ook, als je voelt, ik heb echt die volledige mineralen nodig, en dat lichaam heeft bijvoorbeeld voor het gebeente dat ook nodig. Ik denk nu bijvoorbeeld ook aan iemand die bijvoorbeeld iets gebroken heeft, een arm, been enzovoort, dan is dat wel nodig dat je waarschijnlijk in je voeding zeer goed bijvult, want dat lichaam heeft dat nodig om de calcium aan te maken. En als je dat gebruikt van Hildegard, is dat echt top. Dan ga ik nu eventjes stoppen en dan na de onderbreking verder doen. Is dat goed?
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in Koken met Hildegard. Zo net heeft Sylvia al een lekkere appelcake. Ik denk toch dat hij lekker is, want hij ruikt al lekker bereid. Die staat nu in de oven. En dan gaat u ook nog een hoofdgerecht.
En nog een hoofdgerecht ook, hè. We zal eerst nog een keer voorspreken over die soep. Dus die soep is gemixt. En dan doen we dus die kalfspoedbouillon daarbij. Maar dan moet je natuurlijk ook nog wel kruiden, hè. Wat zout bij doen, bertram, galgant, nootmuskaat en gekruid dat naar uw eigen smaak. En dan is dat eigenlijk uw soep. Maar zijn mensen die niet veel kunnen eten en die dat dan te veel vinden, wat kun je dus doen met die soep? Het hoeft niet direct dat je die soep direct voor uw middageten of uw avondeten eet. Je kan natuurlijk ook zeggen, ik eet de soep met een boterham, dan heb je een soort maaltijd op zich. Maar het kan ook zijn dat je zegt, gewoon klassiek, de soep, hoofdgerecht en dessert. Maar als je vindt dat dat te veel is, kun je bijvoorbeeld in de voormiddag al een kopje soep drinken. Maar voor sommige mensen is dat nog te veel. En dan heb ik een ander systeem gevonden, omdat ze dat dan toch zouden kunnen opeten. Dan gebruik ik die kalfspoedbouillon in feite als een basis voor mijn saus. En als je dat gebruikt, als je wat saus, wat doe je dan? Dat is meestal vocht of vet en dan wat bloem bij of andere ingrediënten. En als je dat dan neemt als saus, dan hebben ze ook al wel dat ze bijvoorbeeld niet in staat zijn voor zoveel te eten of voor nog soep te eten. Dan kunnen ze dat ook eten als saus. En dan heb je in feite ook diezelfde voedingsstof binnen. Dus de saus hoeft daarom niet vet te zijn. Je kunt gewoon die kalfspoedbouillon, ik spreek nu wel van de bouillon op zich, en niet in gemaakt, bijvoorbeeld zoals nu, in de courgettesoep. Dat bedoel ik dus niet. Ik bedoel dat je die bouillon apart neemt. Ofwel heb je ze zelf gemaakt en gezeefd. Ofwel heb je ze gekocht in een bokaal of in een blik. En die bouillon ga je apart gebruiken als basis voor je saus. Wat doe je dan? Gebruik dat als vloeistof. Moet daar wat bloem bij doen. Hier in Eeklo, rond de streken in het Eeklo, zijn ze vroeger een tempertje. Sommige mensen zeiden dat. Dat is dus de vloeistof en een beetje van de bloem. En gemengd dat samen, gekruid dat, je hebt een saus. Of je kunt je saus op een andere basis maken. Maar dan heb je tenminste ook de kalfspoedbouillon binnen. Dus ofwel in soep, ofwel ik heb dat dan zelf uitgevonden, om dat in saus te doen, om dat dan toch te kunnen geven aan mensen die niet veel kunnen eten. Wat kun je nu nog verder doen? Dus dat is zeer goed. En dan is dat wel de bedoeling dat je heel regelmatig dat gebruikt. Als je dat natuurlijk maar nu en dan een keer gebruikt, dan gaat je lichaam dat niet opnemen. Dus je moet wel, zoals die mevrouw die je kent, alle dagen neemt zij een kopje van die soep. Ook niet te veel, dat hoeft geen grote hoeveelheden zijn, gewoon een kopje soep. Alle dagen is beter dan ene keer veel en dan niet. Maar wat moet je nu doen als je dat opgemaakt koopt in blik, zoals ik dat doe, of in glas? Als je dat open doet, moet je dat dan wel in de koelkast zetten, want dat bewaart niet lang, er zitten er geen bewaarmiddelen in. En dan moet je toch zorgen dat je dat in die eerste dagen, zo, of toch in de 5 dagen tijd, dat dat opgebruikt is. En dan weer opnieuw. Dus als je het zelf maakt, natuurlijk kun je het ook steriliseren in zo'n wekpot, dan bewaart dat langer. Maar het is toch altijd het feit, als je dat open doet, moet dat in de koelkast en dat moet tamelijk vlug gebruikt worden. Dus niet bedoeling, zet dat in de koelkast en volgende week doe ik daar dan aan verder. Het is echt open doen en voortgebruiken. Dat heb je met alle middelen die je gebruikt, die natuurlijk geen bewaarmiddelen bevatten. Dat is altijd zo, dat moet snel verbruikt worden. En dan kunnen we daar nu ook een hoofdmaaltijd. We hebben nu de appelcake. Dus de appelcake uithalen, op een rooster laten afkoelen. En dan natuurlijk de appelcake ook weer op een bord plaatsen. Ik heb dat nu intussen gedaan, want dat is altijd zo'n beetje een spannend moment. Op het niet moment dat je natuurlijk die appelcake uit de oven haalt, dat zit in de vorm. Maar ik heb een springvorm gebruikt, dat wil zeggen, de bovenkant van de vorm kun je dus losmaken, dat is al gemakkelijk. Dus je moet hem niet helemaal uitkeren, de cake. Maar dan ligt hij nog altijd op een bodem. En dan moet er natuurlijk van die bodem moet dat op een rooster gelegd worden om te kunnen afkoelen. En ik gebruik daar dan zo'n spaander of een groot mes voor dat heel voorzichtjes van de vorm op het rooster te leggen. Want dat is soms een beetje het gevaarlijke punt. Als je niet gewoon bent van dat te doen, dat je dat gemakkelijk die cake kan breken. Ik moet wel zeggen, we staan hier weer in de keuken. Oh, mijn keuken, dat is hier soms een sauna, zo, hè, zo'n kleine sauna. Dus dat is het. Dus de cake is nu intussen uit de oven, is ook op de rooster gelegd. En als het dan afgekoeld is, zet dat op een bord. Als je dat natuurlijk direct vanuit die vorm op een bord gaat leggen, en dat kan niet afkoelen onderaan, dan gaat dat een beetje vochtig blijven. Die cake gaat niet schoon uitdrogen. Hè. Maar soms ja, moet mensen wat versneld werken. En dan kun je nu van alles nog een hoofdgerecht maken ook. Hè. Dus wat heb ik voordien gedaan? Ik heb twee kalkoenlapjes, mooi gebakken in de pan. En dan ook met een klein beetje boter. Niet met olijfolie, hè, want olijfolie, ik zeg dat ook voor mensen die daar gevoelig aan zijn, dat kan misselijkheid veroorzaken. Zowel als je dat rauw gebruikt of in gerechten. Ik weet wel, dat wordt dan gezegd, je moet die olijfolie gebruiken, moet daar voorzichtig mee zijn. Vooral als je gevoelig bent daaraan, hè, dat je niet misselijk wordt. Dus ik doe dat gewoon in de boter, de kalkoenlapjes in de boter bakken. En dan ook speldpasta koken, zoals je de speldpasta. Pasta, dus gedroogde pasta is dat koken. En dan heb ik ook de courgette een beetje apart gehouden. Hè. Je weet, voordat ik alles gemixt heb, ik heb dus die soep gemaakt met courgette. Ik heb daar dan ook een beetje pastinaak in gedaan voor de binding. Hoe meer pastinaak dat je er gaat in doen, hoe dikker dat je soep gaat zijn. Want de pastinaak is dus een groente die bindt. En je kunt dat zelf kiezen. Mijn soep was nu vrij fijn, niet heel sterk gebonden, omdat ik meer courgette gebruikt heb dan pastinaak. Als je bijvoorbeeld gaat zeggen, ik ga de helft doen, dan ga je zien, dan ga je automatisch meer gebonden soep krijgen. Dus om te binden, wat kun je doen? Je kunt er ook wat room in doen, maar dat hoeft niet. Als je dus zelf speelt met die hoeveelheden van courgette en pastinaak, dan kun je zelf die dikte van die soep bepalen. Dat is zelf lijkt of dat je in gewone keuken de aardappel zou in doen. Aardappel bindt, maakt dat soep dikker is. Maar ik had dus wat courgette apart, dus dat was gekookt. Ik had die courgette apart gehouden, dus in mijn pan waar dat de stukjes vlees in gebakken zijn, in stukjes gesneden. Daar heb ik die courgette, gekookte courgette bijgevoegd. En dan ook nog de gekookte pasta, dus de pasta koken, afgieten, ook bijvoegen in de pan. En dan heb ik daar een heel klein beetje, omdat je toch een beetje saus zou moeten hebben, dat dat niet te droog is, heb ik een heel klein beetje room, maar heel lichte room eigenlijk. Ik had dat nu toevallig gevonden in mijn natuurwinkel. Dat was maar een room van een 18% vetgehalte. Dus dat is een room, als je dat gaat gebruiken, die ga je niet kunnen opkloppen zoals voor slagroom voor op je wafel te doen. Dat is veel te weinig vetgehalte. Maar dat is wel ideaal voor bijvoorbeeld sausen. Hè. Dus dat hoeft nu niet voor dat gerecht dat ik klaarmaak, dat je daar nu een heel zware room in steekt. Dat hoeft niet. Maar die lichte room heeft zo'n klein beetje het... Zo'n kleine toets. Hè. En ook, dat maakt de saus. En dan heb ik daar nog bijgevoegd een klein beetje kaas over geraspt. Hè. De Parmigiano Reggiano, dus de Italiaanse, zeer harde kaas is dat. Maar daar hoef je ook niet veel van te gebruiken. Dat is dan wel op basis van koemelk. Hildegard heeft altijd de voorkeur voor geitenkaas, maar als je bijvoorbeeld die Parmigiano Reggiano, je kunt dat kopen in een stuk, dat is hard, dat is namelijk hard, je gaat dat niet kunnen gebruiken voor op je boterham te leggen, maar wel als je dat raspt, en daar heb je echt ook niet veel van nodig, maar dat geeft dan direct een beetje relief aan je gerecht, hè. Dat wil zeggen, je hebt een beetje meer smaak. En dan moet je ook kruiden zoals je dat zelf wil, met een beetje zout of peper. En hier in mijn kookles, ik heb alle soorten specialisten eigenlijk, moet ik zeggen. Ik heb er, die kunnen goed pannenkoekjes bakken, saus maken. En dan heb ik ook een vrouw die altijd het weet zeer goed te kruiden. Bij haar moet dat zo heel perfect gekruid zijn. Niet te veel, niet te weinig. En dan zeggen we, ja, hey, ga jij dat dan kruiden? Dus iedereen heeft hier zijn talent en zijn specialiteit, dat voel ik wel. Hè. En dat doe je dan zelf als huisman of huisvrouw. Het is te zien wie dat er kookt. Dus dan kun je dat mooi afwerken. Hè. De kruiden zijn natuurlijk belangrijk. Je moet ook smaak hebben in je eten. Hoe beter dat je eten smaakt, hoe beter dat je eten afgewerkt is met de verschillende smaken, hoe minder dat je na de maaltijd zo een onvoldaan gevoel hebt. Zo van, heb ik nog iets nodig? Zoek nog iets. Moet ik nu suiker hebben? Koeken, pralin. Maar als je in je gerechten zorgt dat die smaken daarin zitten, zowel zout of zuur of suiker, dat je een balans maakt daarin, hè, dan ga je nadien ga je een voldaan gevoel hebben na je maaltijd, ook als je niet te veel gegeten hebt. En dan ga je niet heel de namiddag of heel de morgen op zoek gaan naar iets zout, chips, of naar iets zoets. Hè. Dus je zorgt dat je in je maaltijden zelf dat evenwicht steekt en die balans steekt. Dat is eigenlijk belangrijk. En als je dan die goede maaltijd hebt waar dat je lichaam echt goed van gevoed is, dan voel je daar nadien, dan wacht je om weer te eten. Eigenlijk dat is het ideale. Je wacht om weer te eten totdat je honger krijgt. Dus je lichaam geeft automatisch de signalen aan als je wilt luisteren. En als je niet van kleins af aan eigenlijk al een beetje verkeerd opgevoed bent door altijd te moeten een bord uiteten. Nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik weet dat dat vroeger soms gedaan werd. Gelukkig heeft mijn ma dat nooit gedaan met mij. Maar de volwassene schept dat op. Hè? Dus in zijn of haar ogen. Die hoeveelheid van dat kind moet het per se opeten. Het is dan misschien beter als je toch wilt hebben dat ze een bord uiteten, dat je een beetje minder erop legt. Een beetje minder, zodanig dat ze in staat zijn voor het op te eten. En als er niet genoeg is, kun je nog altijd een beetje bijgeven. Maar als je als volwassene zo echt een portie daarop legt en dat kind dwingt, wat doe je dan eigenlijk? Je maakt dan eigenlijk dat het kind het signaal van vol zijn en honger hebben niet meer voelt. Hè? Ik hoor dat soms, sommige mensen zeggen ook tegen mij, maar ik weet niet wanneer dat ik genoeg heb. Ik weet niet wanneer dat ik honger heb. Dat is teken dat er dus iets misgelopen is, ofwel in je jeugd, ofwel dat je het zelf ook misschien kapot gemaakt hebt, hè, door overmatig te eten, als je zelf al voelt van het is genoeg. Je ziet dat soms, ik zie dat ook aan mensen, als je zo'n beetje in de gaten houdt, die echt wel de natuurlijke ritme van hun lichaam volgen. Zij hebben het bord. En dan voel je op een bepaald moment, als je naar hen kijkt, ze beginnen genoeg te krijgen. En wat zijn de signalen? Ofwel zuchten ze, ofwel beginnen ze dat bord wat verder te schuiven. Nee, dat bord wordt wat verder geschoven, of de vork wordt er al bijgelegd. Je voelt dan al, dan is eigenlijk al het punt dat ze naderen, dat ze verzadigd zijn. Dus de bedoeling is ook altijd bij Hildegard ook, geen strenge diëten, een normaal gezond verstand gebruiken en dan Hildegard erbij voor zo nog de speciale toets te geven en u eigenlijk helemaal goed op weg te zetten. Vooral omdat zij ook die kruiden heeft. Hè. Ze heeft dus die Bertram de Galgant. Dat maakt dat dat eten goed gekruid is. Dat eten is af. Dat is geen flats eten. En doordat je die kruiden daarbij hebt, je weet ook, in Indië doen ze dat ook. In Indië gebruiken ze enorm veel kruiden. En dat is eigenlijk omdat de mensen daar soms te weinig eten hebben. Maar doordat ze zoveel kruiden gebruiken, blijven die kruiden zo'n beetje op hun maag liggen. En dan kunnen ze die periode overbruggen naar de volgende maaltijd. En dat gebruiken ze eigenlijk om die honger ook een beetje te camoufleren. Dat zijn die kruiden die ze gebruiken. Wij moeten natuurlijk niet zoveel kruiden gebruiken, maar juist allemaal goed gepast, zodanig dat je zelf en je gezin op een optimale manier eigenlijk kan voeden. Dat is eigenlijk hetgeen dat Hildegard doet. Geen extreme diëten, niet zoiets heel spitsvondig, maar gewoon het gezond verstand en dan nog haar raadgevingen erbij, die voor veel mensen heel veel betekenen. Ook voor mij, ik weet dat vroeger werd er mij veel ook rauw fruit gegeven. Dat was zogezegd gezond, vitamine. Ik heb dat nooit goed tegen kunnen. En dan kwam Hildegard, die zei, goh, je moet dat niet eten, rauw. Goh, ik had direct een grote sympathie voor die heilige. Ik voelde dat zij zo'n beetje in mijn lijn lag. En inderdaad, alles wat ik dan ook gevouwd heb, bijvoorbeeld die olijfolie, ik herinner me nog in Spanje, maar dat was dan met die Giro. Ik was nog heel jong. En wij waren zo naar zo'n strandtentje gaan eten, dat was sla, daar was er enorm veel olijfolie op. Maar in die tijd had ik daar allemaal nog geen echt benul van. En ik had dat eten en ik voelde wel in de namiddag in mijn darmen dat ik heel veel pijn had in mijn buik. Daarna, ik kon niet nadenken, ik dacht, wat is er nu gebeurd? En de volgende dag, maar dat was ik wel geleerd, dan gingen we weer naar dat tentje. En dan had ik weer zo'n slaatje gegeten met enorm veel olijfolie. En dan wist ik, in één keer voor mij is dat hier genoeg. Dat is hier de oorzaak van hetgeen dat ik heb. Hè. Dus dat was dan al eigenlijk in het begin een bewustwording hè, van wat doe ik hier. Hè. Dus dat je gaat dat zien, beste luisteraars, als je dus voort de tips volgt van de heilige Hildegard. Het zal u alleen maar verbeteren. Hè. Ik ben zeker dat je nu al heel goed kan koken. Heel veel vrouwen en veel mannen in Vlaanderen staan daarvoor gekend, kunnen zeer goed koken. En met geen dat Hildegard erbij zegt, zal het nog helemaal super worden. Dus tot een volgende keer. Dank u.